Gemeente, laten we dit onze samen zijn aanvangen door met elkaar om te zingen van Psalm 130. En daarvan nader het vierde vers. Hoop op den Heere, gij vrome, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden, gans Israël eens vrij. Van ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. Het is het vierde vers van Psalm 130. Gedeelten uit Gods heilig en dierbaar woord worden voorgelezen. Wel in de brief van Paulus aan de Galaten. En daar van het derde hoofdstuk van vers 1 tot en met vers 18. Maar vooraf stellen we ons voor de heilige wet des Heren. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben den Heren uw God. Die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik den Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u den Heeren uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We hadden u genoemd voor te lezen Galaten, en daarvan het 3e hoofdstuk, van vers 1 tot en met vers 18. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zult gehoorzaam zijn, dewelke in Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren, hetgeen gij de geest ontvangen uit den geest der wet, of uit de prediking des geloofs. Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met een geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs, die u dan den geest verleent en krachten onder uw werk, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het hem tot rechtvaardigheid gerekend, zo verstaat gij dan dat degene die uit het geloof zijn Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met een gelovige Abraham. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand teniet. Of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet, en den zaden als van vele, maar als van één. In uw zaden het welk is, Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, wie trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting, er wordt u rijke geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 131, vers 2 en 4. 131 vers 2, ik heb mijn ziel niet stilgezet en mij verloochend naar uw wet gelijk het pas gespeende kind zich stil bij zijn moeder vindt. En het vierde dat Israël op ten Heere vertrouw zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid van nu tot in al eeuwigheid. 2 en 4 van Psalm 131. Geliefde tekstwoorden zijn te vinden in hetgeen u voorgelezen is van de apostel Paulus in zijn brief aan de Galaten en daarvan het derde hoofdstuk. En daarvan het eerste vers wat we hebben gelezen. Galaten 3 vers 1, dat was de tekstwoorden. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn? De welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest. Onder u gekruist zijnde. Wij willen daarbij stilstaan bij de eerste gedachte, de tevergeefse moeite, zo het schijnt. Als wij denken aan de prediking van Paulus en tevergeefse moeite. En in de tweede plaats een uitgebeelde heerlijkheid, wanneer hij van de prediking spreekt dat zij tevoren geschied is. Jezus Christus en onder u gekruisigd en dan de vruchtbare arbeid die daarin verricht is. Dus in de eerste plaats de tevergeefse moeite. En in de tweede plaats de uitgebeelde heerlijkheid met het oog van dat schilderen van Christus. En in de derde plaats dan de vruchtbare arbeid die daarin gevonden wordt. Geliefde, het kan niet vreemd wezen wanneer wij in de predikingen werk hebben te verzetten in de opdracht des Heeren zoals Paulus gedaan heeft wanneer er gesproken wordt over de gekruiste Christus. En wanneer we dan hebben te hopen op de hoop te zaaien, dan kun je zien dat er in de ontstaan van de gemeente dus dan naar het woord geluisterd is. En dat er in de prediking als het ware dus een arbeid verricht is, welke niet te vergeefs is geweest. Wanneer we zien dat de Heer dus dan de gemeente vergadert en dat er onder de prediking mensen zijn. Welke dat woord des Heeren hebben aan te nemen en welke hier dan als het ware ook in de geest begonnen zijn. Waarvan het kan gezegd worden dat er in de loop der tijden hetzelfde heeft te gebeuren wat er bij Paulus heeft te gebeuren. Wanneer we dan ons verblijden, is het waar, dus dat er in de vruchtdraging van de prediking dus dan gehoor gegeven wordt en dat in de waarheid verstaan is. En dat er door de kracht van de Heilige Geest een werk is verricht waarin je kunt zien dat er grote verandering ontstaat. In de harten van mensen, kinderen, welke dus dan onder het woord gevoegd zijn. Welke dan eertijds in het leven dus dan met de heidenen gelijk wandelde in de dienst der afgoden. Welke dan wandelde nu in de dienst des Heren. Overeenkomstig het woord dat Paulus gesproken heeft in de arbeid van Jezus Christus en die gekruisigd. En hij heeft dan, en hij heeft het teleurstellende aan plaats te vinden. En wanneer zulke uitroep dan komt, dan zegt u, heeft u toch betoverd dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn. En wanneer het dan over die betovering gaat, dan kun je dan zeggen dat er in het werk dan is van was de duisternis die altijd heeft te beginnen. En wanneer het is dat de Heer de prediking gezegend heeft. Dan sluipen als het ware. En dan sluipt het een en het ander binnen in de gemeente. En dan bestaat er een zekere onrust. En dan werpen zich dan mensen op. Welke dan zeggen van God geroepen te zijn. En welke een heel andere leer hebben te brengen. En dat hij dan in dit hoofdstuk dan duidelijk verklaard te wezen. Dat het dan gaat over de petsdienaars. Welke dus dan houden. Dat wordt van geloof verdacht. En dan komt het hier op die werk aan. Waar het is de mensen zwaar in zijn werken gezet te worden. Dat hij aan zijn eigen zaligheid nog iets uit te richten. En dat we op deze manier dus dan van Christus vervallen. Dus het geloof in Christus dan niet meer zo rekenen, zoals de apostel het gezegd heeft, en dat hij als het ware terugvalt in de perken. Wanneer het is dat je kijkt in de gemeente, dan denk je trouwens, ja goed, het is vruchtdragend arbeid en perk dat er hebt te richten. De gemeente die heeft steeds het maandestand te groeien, en die heeft hier nog steeds het maandestand de breuging in de gekruisigde Christus, welke dus van Paulus gepredikt is, en dan komt er in één keer komt er dan een verandering in, waardoor dat de apostel in één keer roept en zegt, uitzinnige gelaten, wat een grote dwaasheid kom je toch aan te nemen, wanneer je dus dan aan andere dieners dan ik, dan komt te luisteren, en dat je dus dan aan een prediking komt te luisteren, waar je aan het werk gezet te worden, welke gericht is op filosofie, en op mystiek, en op andere zaken, welke in het leven van de mensen belangrijk schijnen te zijn, en dat je dus dan van de Heeren vervalt. Als dit dan
en je het leven als kinderen zouden gebeuren, dan kun je denken dat er duisternis op te volgen. Maar dat er uit dan, ja, onder de mensen dus de schijn is van, dat hier dus dan het evangelie te waarheid is aangenomen. En niet dan dus dan eigenlijk dus dan niet het echt is. Nou, daar kun je dan gewoon zien, hè, dat in het dagelijkse leven, dus als je dan een kerk als deze hebt, hè, hoe Peter gaat er weer niet, hè, die de oppervlakkige prekendingen verkiezen. Hè, welke dus dan ik dan meer als eigen perk dan heb, het luisteren, en dan dat het tot Gods werk is, en wanneer het over die vrije gedaden gaat. En van de zaligheid die in Christus alleen is, zonder te perken, door het geloof in hem. En nou ja, dan kun je het zien, hè, dat de deur nodigend open is om je af te trekken van het woord, de waarheid en van de gekruisigde Christus. En dan zegt hij, dan die Paulus, ja, die heeft een prediking, dat is veel te eenzijdig. Die Paulus, die legt het helemaal in een ander. En dat betekent dus dan dat je met de zaligheid niet meer hebt mee te doen. Nou, je kunt toch zeggen dat het geloven van mij toch niet verkeerd is. Je moet toch denken dat ik dan toch echt wel serieus bezig ben. Wanneer ik dus dan in de kerk heb te zitten en ik word actief. En ik heb zoveel bezigheid in de kerk waarin dat werk dan verricht hebt te worden. En dat je dan eigenlijk dat maar niet van mij overneemt en niet gelooft. Nou, dan verkies ik mijn eigen leraars dan. En dan zei ik weg bij Paulus, hè, dat is gewoon gebeurd. Eerst nog een pootje er tegenin beginnen te mormelen. En dan op een gegeven moment dan negeren. En dan doet hij dan de uitspraak en dan zegt hij toch, wat doet u toch dwaas om de gezonde leer de waarheid te verlaten. En andere leerders aan te hangen en je moet maar denken dat ze niet minder rechtzinnig waren, of minder rechtzinnig waren, dat het nu tijd heeft te gebeuren. Want die mensen die waren echt streng op de wetten, die waren streng op Mozes, die waren ja, op het doen en het laten gericht. Die hebben echt wel heel veel ijver gehad en die hebben echt wel bezig geweest om een goede kerk te vormen. Maar Paulus die zegt dan, gij zijt ooit zinnig, je bent dwaas, je bent betoverd, het is van de duivel, je wordt verleid, hè, je wordt gebracht in een andere toestand, je wordt gebracht onder een valse leer, je wordt gebracht in een oppervlakkige schijnbekering. Het is allemaal, het lijkt wel of het te vergeefs is. Ik heb mij steeds ingespannen om Jezus Christus dan te verkondigen. En de gekruisigde tot de zaligheid. En nu lijkt het wel te vergeefs te zijn. En je eindigt in het vlees. En dan lijkt het wel dat je het gehoord hebt. En waar die zaligheid het is. En dat je het dan met vreugde ontvangt. En het heeft mij ook blij gemaakt. Maar wat ik nou dat toch zie. Dat u een afkeer van die waarheid van Jezus Christus tevoren afgeschilderd door mij. En dan heb afgekeerd dat je vele wonden gevocht hebben. En dat je het weer keert tot de wet. En dat je terugvalt in de werken. En dat je terugvalt in de filosofie. En dat je bij het redeneerkunst dan de mystieke waarheid hebt aan te houden. En je houdt het voor Gods geest, maar het is de duivel die in je werkt. Want het woord betoveren. Het woord betoveren, dat heeft alles met de duivelkunst te maken. Wanneer wij over toverij te spreken, dan denk ik tegelijk aan de macht van de vorste duisternis. En als het dan in de kerk is, waar dus dan net te gebeuren, dat je dus dan van Gods echte leer als Paulus afgetrokken wordt, en van de waarheid afgetrokken wordt, dan kan het nog wel de schijn dan lijken dat van God op te zijn, maar het is rechtstreeks van de duivel. Om u daarvan af te brengen. Nou ja, je kunt van de kerkverwisseling wel vinden alsof ik mijn schoenen veranderd. Hè? Zo gaat het tegenwoordig. Maar als Paulus dit spreekt, dan zegt hij, dan moet hij de rekenschap van geven. Wanneer het is dat wij die dwaasheid die we gedaan hebben aan Gods echte leren onttrekken. Die ons vrije genade prediken in Christus Jezus die gekruisigd is. Nou ja, daar haalt hij het eigenlijk weer mee op. Wat wij ook in het morgenuur hebben te doen. Wanneer wij zeggen, kijk eens dan, het avondmaal, dat is er. En dan halen we op als het ware, dus dat er in die kruisiging van Christus iets afgeschilderd is. Waar we in de dood van Christus hebben te gedenken. Wanneer die tafel dus dan opgericht is, dan zegt hij, kijk eens dan, het zal in het beeld niks zeggen. Wanneer het niet is dat ik zou weten wat er in het woord gepredikt is. Dat hij zegt, dat heb ik tevoren geschilderd. Van de week had ik de student nog eventjes en toen zegt hij, ja, over dat beeldende spreken natuurlijk. Nou ja, goed, daar gaf hij zijn mening dan over, hoe het dan bij hem was en toen over hoe het bij mij was. Maar als ik dan zeg dat de Heer Jezus Christus dan vaak in gelijkenis heeft gesproken, en als hij wel dat de Heer dus uit de beelden neemt, en wat er in de natuur gebeurt, en voor het geestelijke leven. Alleen als de zonde de geest is, dan lezen we het, dan gaat het nog mis. Maar als ik dan de naakte leer dus heb, de naakte leer, en de naakte waarheid van God leer, en dat is dus dan omgebloemd de verkondiging van Jezus Christus en die gekruisigd. En dus ik dan het woord des Heren dus dan, en dan ernstig neemt, zoals Paulus dat gepredikt hebt, dan zien we hier dus dan iets voor ogen onder die prediking. Of onder het sacrament van het heilige avondmaal. Of we kunnen ook dan denken aan andere beelden die zich hier in het leven dan voordoen om hier dus dan onderricht te geven in geestelijke zaken. Nou ja, uitzinnige gelaten, ik heb u getoond dus dan het gezicht van Jezus. Ik heb u getoond en ik heb u getekend de handen van Jezus. Ik heb u getekend de voeten van Jezus. Ik heb getekend het lichaam van Jezus. Ik zou als het ware zeggen, Paulus is de schilderkunstmachtig. Ja, dat, als ik de tekstwoorden neem, als ik zeg, nou goed, de Paulus was tentenmaker, en dan vind ik dat in de Heilige Schrift, in de Handelingenboek. En als ik dan zeg, deze is mijn uitverkoren vat, dan vind ik het weer in de Bijbel, en dan terug. En als ik dan zeg, hij is een prediker van Gods genade, hij is een prediker van Christus, dan vind ik dit in de Bijbel terug. En maar als ik dan zeg, Paulus was ook schilder. Nou, dan zou u zeggen, nou dominee, daar heb ik toch wel een aantekening op. Dat heb ik toch nog nooit gelezen. Maar als ik dan nu dan kijk in Galaten 3 vers 1. Dan denk ik, nou ja, hij is ook schilder. Want hij heeft Christus afgeschilderd. In zijn prediking. En hij deed het nooit anders dan dat weer herhaaldelijk dan Christus Jezus afschilderen. Dus hij neemt dus twaalf zijn pen door de Heilige Geest gedreven. En niet alleen om die gemeente en de Galatiërs dan te bestraffen op hun dwaasheid, dat ze de waarheid niet, de gezonde de waarheid niet meer hebben te begeren, en dat ze andere leraars hebben uitgekozen en naar een andere kerk hebben te gaan, maar dan gaat hij dus dan ook dan te verkondigen dat hij dus dan die dierbare persoon. Nou dominee, dat mag toch niet, hè? Waar was het ook weer in Gouda, de Matthäus Passion? Dat kan toch niet, je kunt toch niet als Rome gelijk hebben, dat er dan een man is die dan door de straat heeft lopen met het kruis dan op zijn rug, en dat er dan allemaal een joelende menigte omgekeerd is, en dat je dan naar een bepaald plek gaat, en dat die dan zo schijn aan het kruis gehangen wordt, en de beelden van Jezus af. Daar benen wij toch zeker toch tegen, toch, of niet? Ja, daar zijn we zeker tegen, daar gaan we niet naartoe. Wij nemen ook Christus dan die beelden niet in huis. En we nemen ook niet dan ergens langs de weg, daar in Maastricht of zo, dat ik uit mijn auto stap en dat ik daar Maria, of dat ik daar voor het kruis ga liggen. Maar als ik dan zeg, kijk eens dan, onder de prediking, dan val ik hem te voet. Want wordt hij mij zo dieper afgeschilderd. En dan zie ik dan, en dan zie ik dat bloedende gezicht. En dan zie ik dan de kroon die heeft gedragen. En dan zie ik de ogen waarmee ons dan aanziet. Ons hoofd. Ons hoofd. Is de paus het hoofd? Is de dominee het hoofd? Nee, bij Paulus is altijd, bij de kerk is Christus nog het hoofd. En in het hoofd, Jezus Christus, daar leeft de gedachte om ons te onderhouden bij dat kruis. En ons dan bij dat kruis te brengen en bij dat kruis te houden en dat kruis te doen leven. En dat kruis dus dan niet in de mist te laten opgaan, zoals dat bij de mystieken en bij de gnostieken en dat het bij de wetsleraars is. En die weten helemaal niks meer van Christus te zeggen. Of zijdelings. Een topje, een buitenkantje. Het gaat allemaal over iets, maar niet over Christus. Kan ik ook nog invullen natuurlijk, hè, wanneer het over iets hebt te gaan, dat kan heel verschillend zijn. Maar je kunt dus dan ook zeggen, dat is niets als het Christus niet is. Iets niets. Hè, dus Christus alles en anders niks. Dan zie ik het hoofd, het waard dan, dat bloedt het hoofd. Jezus Christus daar aan het kruis. En dat zegt dan bijvoorbeeld dan, ja, in het gedeelte dat we straks hebben te lezen. Dit deed ik voor u, dat je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dus die mond die gaat ook open. Oh, dan gaat die bruid dus dan zeggen, kus mij er toch mee, heren. De antwoord van de bruid. En had die, die ogen van hem, die toen mij gepeld aan. En ook al zie ik hem niet, ziet hij mij wel, want hij komt van de hoge hemel. En hij ziet op mensdom neer en hij weet wat hij doet met de raad van zijn vader. En hij vervult die en hij maakt het goed in het leven der zondaren. En welke dus dan niet onbekend worden, laat met deze gekruisigde Christus net zo goed als dat de Christus zelf. En met deze gekruisigde Christus is dan, ja, niet één ogenblik zou willen vergeten. Dus dan kun je denken gelijk dat het dus dan niet goed is om die prediking van Christus en die gekruisigde te verlaten. En naar een andere kerk te gaan met een beetje oppervlakkige godsdienst en wat zedenplichten en veel activiteit, maar geen geloof in Christus. En dat ik dan het denken dus dan aan die hand welke mij omheerhelsde en welke dus de doorstoken hand te wezen. Nou wordt hij geschilderd. Hij neemt de pen van de Heilige Geest op zich en in de hand. En hij schildert Christus dieper af. Hij schildert Christus als allernoodzakelijkst af. En hij zegt tegen deze Christus, dat is die moet u lief hebben. Deze Christus die moet u dieper achten. Deze Christus moet u niet vergeten. Deze Christus, de gekruisigde Christus, moet u niet vergeten. Dus dat betekent dus dan niet die naam van Jezus. Jij moet je ook niet vergeten. Hè? Maar niet die vijf letters dan natuurlijk. Of dat hè, een paar woordspelingen. En de rest is alles werk en godsdienst en dominee en kerk. Maar dan, als ik dan dus dan weet dat de Christus er is. Dan zie ik het te lijden dat de Christus er is. En welke dus dan doorstoken is met vele smarten. En welke de wonden geopend heeft, welke fonteinen geworden zijn. En de fonteinen, en welke van het leven de water stromen en van het bloed niet weinig heeft. Dus ja, als ik dan voor een week nog met de voorbereiding dan aan het rondje maak. Dus ik zou bijna nog weer het rondje gaan maken. Ik heb al eventjes gezegd dat er in de tafel dan straks het rondje gemaakt te worden. Wanneer ik dan in die ronde tafel een paar mensen ziet. Welke is dat Christus dan alles hebt te wezen. En als u rondom die tafel dus dan in de kerk zit. Het heeft een beetje een ronde vorm. Dan zeg ik kijk allemaal naar Christus die gekruisigd is. Niet selectief, maar selectief dat betekent voor een paar mensen, maar dat betekent dan heel de gemeente moet op Christus heen. Dus de gekruisigde Christus. Aanschouw zijn bonden, zie zijn geploegde rug. Zie dat diepere bloed, ziet het aan wat tot vergeving van de zonde is. Hij kijkt dan naar de persoon welke te lijden en welke de Zoon van God is. Kijk dan ja, hoe hij mens geworden is en in de mensheid leidt. Kijk dan dat hij dan de uiterste smart heeft gedragen en dat hij de toren van God heeft op zich genomen. En dat hij die drinkbeker heeft gevuld gezien en dat hij deze totale pillen ledigen en welke hem geschonken is met de gramschap Gods. Waarom dat hij geroepen heeft, mijn God, waarom heb gij mij verlaten en dit alles heeft willen volbrengen, plaats bekleden ten borgtochtelijk schuld overnemen terecht voldoenend, waarmee het is dat hij het werk dat hij heeft verricht geen ander perk kan verdragen worden, dat weet je toch zeker wel. En hoe komt u daar nou om dan weer terug te vallen in de wet? En hoe komt het dan dat u terugvalt, jij en die Pets dienaars? En als hij als Galatius dan de heidenen gediend hebt, dat je je voegt bij de gnostiek en bij Montanus en bij de mannen die niks geen verstand, geen geestelijk verstand hebben van Jezus Christus en die gekruisigd. Dwaas toch, uitzinnig. Het is toch niet om over te praten. Heb ik daar nou steeds dan altijd zo voor niks gepreekt? Heb ik daar steeds het paar maar ingespannen dag en dag over u uit te waken en niet dan ook steeds te spreken van Jezus Christus? En moet dit nou toch zo die kant op? Eerst was hij toch zo, ja, zo meegaand en eerst was hij toch zo actief en nu sloeg hij geen kerkdienst over en wilde hij niks anders horen. Je volgde de catechisatie, je kwam op de beleiders, je hing aan mijn lippen en nu ineens dan geef je het gedaan. Uitzinnige, dwaze Galatiërs toch? Je bent in de geest begonnen en je eindigt in het vlees. Man, je bent helemaal het stuur kwijt. En je bent de doodpad opgegaan en je volgt de dwaallichten en je komt om. Je moet bij Christus wezen. En die fonteinen die geopend zijn in het huis van David, dat is ook weer zo'n beeld natuurlijk. Hè? Dat zegt Zacharia dan. Die pakt ook weer het beeld. Er is een fontein daar geopend. En dat beeld, dat wordt ontleend uit hetgeen wat er in die vergevende liefde is. En dat ziet dan op die doorstoken zij. En uit dat doorstoken zij, daar komt dat het bloed en daar komt dan het water uit. En dat heeft dus de betekenis, alleen de betekenis voor uw redding. Ja. Daar moet je als kerkelijke gemeenschap aan denken, maar ook wel zo in het persoonlijke leven als je avondmaal gangen bent. Laten we eens eventjes kijken dan, stroopt dan bloed uit, het is geschilderd dan, er wordt Christus dan gepredikt en er wordt er in het eerst dan gezegd dat het tot vergeving de zonde is, dat bloed. En dat water dan. Van de week, toen vroeg ik het dan nog aan de studenten, die op de hartbewaking, die is dokter. Ik zeg, dat kan u wel zeggen. Waar komt het water toch vandaan, dokter? Hij zei het meteen. Een hartzakje om het hart, een soort koeling. He, dus als hij nou dus die speer in het hart van Christus steekt, dan moet hij dus door dat hartzakje heen en daar komt dan dat natte vocht, dat water uit. En dan gaat het verder en dat is dan het bloed. Dat water en het bloed. En dan is het, bloed, dat is tot vergeving van mijn zonde. En dat water, dat is door de reiniging van de smetterzonde. En als dan, ja, op het bloed gezien wordt, en dan wordt er op de verzoening gezien. De verzoening met God. En als dan naar het water te kijken, en dan heeft het dus dan, en dan heeft het bloed dus dan onze rechtvaardigmaking te wezen bij geloof. En dan is het water, dat is tot onze heiligmaking bij het geloof. En dan is dat, dat bloed, dat is dan tot vergeving van de zonde. En dan is het water tot onze nieuwe geboorte uit God. Nou, dat is dan de verklaring. Christus wordt u dus dan afgeschilderd. En dan wordt het allemaal zo voorgesteld. De pen wordt er aan genomen. Het beeld wordt gebruikt en u ziet het voor ogen. U hoeft geen schilderij om voor hem te buigen. Want het woord heeft dit afgeschilderd. En het woord heeft het duidelijk gemaakt. Het is in uw geest gaan leven. En het is in uw hart gaan leven. Het is in uw ziel gaan leven. En dan heb je de levende betekenis. Dus als ik nou naar die plaat kijk dan met Christus eraan of dat beeld, dan gaat er sentiment komen misschien, een paar tranen, maar het houdt mijn hart dood. Dan kan het gevoelsleven, wat een prachtig beeld in werking gesteld worden, maar de geest doet hier niks. Maar als ik dan onder de prediking van het woord des Heren dan zit en ik krijg dan met de geest en leven. Nou ja. Wanneer het dan zo is, dan heb ik het eerste beeld is het geschilderd. En als ik dan het tweede beeld dan neem, dan heeft de Heer Jezus dat zelf geschilderd. bij het avondmaal. Nou, wat zie ik daar dan? Een tafel met mijn ogen. En wat is dat voor een tafel? Dat is de tis des verbonds. Oh, betekent dat? En wie heeft het dan een verbond gemaakt? God. En wie in het gezegend hoofd? En wie zijn dan de bondelingen? Dat zijn de gelovigen. De kinderen des verbonds. De tafel, de dis, het verbond, de kinderen, God. Oh. Hey, ik kijk dan en ik zie dus dan een. Het schildert het wel. Het schildert het af. Wit. Maar duidt dat op dat alles heilig is en dat alles rein is. Dus mijn hart en leven moet gereinigd zijn door het bloed van Jezus Christus. Want wij denken de dood des Heren. Wit is de kleur van reinheid en van heiligheid. Wat zit er onder dat... onder het laken. Brood. Het manna dat verborgen is. Niet in de kruik, maar onder het laken. Het is onthullend. Het wordt onthuld. Het geheim wordt onthuld. Het leven in Christus. En dan zie ik daar, dat is onder het laken te vinden, zijnde in vlees en bloed van Jezus. Vlees, bloed, kom je daar nou bij? Nou ja, dat moet duidelijkheid krijgen, dat wordt onthuld. Dat brood, dat ziet dus dan op Christus, die uit de hemel is nedergedaald en die zijn lichaam tot spijzen gegeven heeft. Ja, maar ik zie gewoon brood. Ja, en als ik daar eet, dan kan ik niet blijven leven. Want iedereen die brood gegeten heeft, die ligt nu ook in het graf. Ja, maar mijn ziel leeft uit Christus. Van het brood des levens. Zie je wel dat het afgeschilderd wordt? En die wijn dan, ja, die wijn dan... Die daar vergoten is. En dat ziet op Jezus bloed. Ja, maar als je dan die beker neemt. Daar zit toch wijn in. Ja, maar het is de beker der dankzegging. Welke het hart heeft vrolijk te maken. Vanwege de verlossing die door Jezus is. Die zijn bloed en zijn lichaam overgegeven heeft in de dood. Oh. En die zegen dan, dat betekent dus dan dat de gastheer, Jezus Christus, dan de zijne zegent. En een vette maaltijd heeft in het evangelie, maar een binnenkamer heeft om de zijne te spijzen met zijn lieve tegenwoordigheid. Ja, maar ik zie een dominee. Ja, die dominee die moet je weg zien vallen. En Christus die moet je alleen zien. Ik heb u Christus verkondigd, Jezus Christus die gekruisigd. Het gaat helemaal niet om die dominee. En die is een stem. En die roept in de woestijnen. Die predikt het Godswoord. Die geroepen is net als Paulus. Om heen te gaan. Om Jezus Christus tot de verlossing en van de mensen te prediken. Nou, is ons afgeschilderd. Nou ja, dominee, dat heb je toch tegen die paar mensen. Kijk eens even rond, wie zal straks aan het avondmaal zijn? Nee, ik teken tot u, zegt Paulus. De hele gemeente is erin betrokken. Alle mensen moeten het horen. De klein en de grote, die je vader dus dan vragen, pa, wat betekent dat? En moeder, wilt u het eens uitleggen? Dat betekent dus dat heel de gemeente betrokken hebt te zijn. Allen moeten het horen. Jezus Christus ziet het afgebeeld, in het afgetekend, afgeschilderd in het prediken van het woord Gods. En afgeschilderd dan in de maaltijd, welke de Heer dus dan de zijne bereidt. Het is des verbonds. Hij doet weer teruggaan en naar het moment dat het Pascha overgaat, dan in het... In de maaltijd, het ontbloedige maaltijd, wanneer Christus dan de laatste intimiteit en omgang met zijn discipelen heeft, wanneer hij vlak voor het sterven met hun eet en drinkt en zegt, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Voor u vergoten wordt. Dus niet alleen dus dan de gemeente die moet het horen, het Pascha, dat dus dan van alle gevierd te worden, maar dat het is de gelovigen, welke dus dan aan de tafel des Heren zitten. En als ik dus aan de tafel des Heren zit, dan denk ik van ben je toch stil, wat denk je nou toch aan? O, aan mijn liefste Heer Jezus Christus, zegt dan mijn hart. Aan mijn lieve Borg en Koning. Aan de Heere die zich voor mij heeft doodgericht. Aan hem die voor mij gestorven is. Aan hem welke dus dan mijn hart en mijn leven gekocht heeft met zijn bloed. Ik denk aan hem welke hier dus voor God betaald heeft. En hier voor de zonde, mijn zonde vergeving verdient. Die gezegd heeft het is volbracht. Nou dat zegt hij dan. Staat in je hart geschreven. Of er is niks. Nou ja. En dan val ik hem te voet. En dan richt hij mij op. En dan neemt hij mij bij de hand. En dan brengt hij mij aan de tafel. En dan schuif ik aan de tafel. En ik eet en ik drink Jezus Christus. De gekruisigde. Nou ja. Dat vind je dus dan, dat is dus dan niet schimmig. Dat is dus dan niet schijn. Het heeft niet een mystieke gedachte gevormd, iets vreemds. Het is ook geen filosofie. Het is ook niet naar Aristoteles, maar het is naar Christus. Het is naar het woord Gods. Het is naar de belofte van het evangelie. Het is waar. Het is bij God waar. Dus hij zegt eigenlijk bij dat andere is het dus dan niet waar. Word je bedrogen? Is het schimmig? Is het dwaas? Uitzinnig? Betoverend? Misleidend? Bedriegelijk? Maar dit is waar. O uitzinnige gelaten toch. Wie heeft u toch betoverd? Houd het bij het oude. Zie je het dan niet dat Christus daarin gemist wordt? Zie je het dan niet dat hij ontbreekt? En dan kun je toch wel denken dat dit toch een andere teer is dan ik u geleerd heb. En u steeds voor ogen gehouden heb. En steeds heb afgeschilderd. Merk je dan niet verschil? Ben je dan zo dwaas? Geef je eigen daar dan over? Oh, 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 oh. Wat een gevaarlijke weg ga je toch? Nou, ik denk aan een andere schilderij. En van een beroemd schilder. Of een van de beroemde schilders. En hij neemt een beeld in zijn tijd actueel van een zeeslag. Van een zeeslag. Nou ja, de kinderen weten het wel, met aardrijkskunde of met geschiedenis, daar kom je het wel tegen bij ons, haaien van die platen. En dan ging het over de zeeplaag. Weet je wel, van Tromp en van Piet Hein en zo, en die dat tegen de Engels gestreden hebben. En als ik dan aan de Engeland denk dat hij met de armade van Spanje dan gevochten heeft, dan zie je wel dat die schepen van de armada dat ondergaat en de rest door de golven van de zee verslonden wordt in de zee waarin God een grote storm doet aanrichten om deze Spaans juk en de inquisitie aan een einde te brengen. Nou, dan zie je dus dan die zeeslag. Het is allemaal rook. Allemaal kanonnen. Al die kanonnen zijn aan het schieten. En de schilder is een kunstenaar. Die schildert het af. De zeeslag. En je ziet allemaal rook. Allemaal nevel. Van rook. en je ziet de schepen niet. Hier of daar een kleine mast tussen die wolken in. Kleine mast. Nou ja, Paulus die zegt eigenlijk, nou, allemaal mist, allemaal nevel. En je ziet Christus niet. Christus is in de rook opgegaan. In die wetsprediking. In die goede werken. In al die activiteiten. In al dat twijfelzieke bestaan. Met al die misschientjes. Christus komt niet uit de verf. De verf van het schilderen heeft alleen maar rook en nevel van de twijfel getekend. Christus wordt er niet ingezien in het schilderij. Het is net als dit schilderij dat geen schip toont, alleen maar rook. Een stukje maar. Zijterings. Oh ja, aan het eind van de preek. Ja, Jezus is gestorven hoor. Ja. Aan het eind van de preek. Ja, je moet gewoon echt zoeken of je nog iets van Christus hoort. De gesprekken en het gaat allemaal om het mannetje, het gaat om de dominee, het gaat om de kerk. Christus verzinkt in de mist van de twijfel. Ik heb het u toch duidelijk gezegd. De naakte leer van het kruis. De naakte leer van Jezus. De gekruisigde. Het is geen filosofie. Het is de Paulusprediking. Hij is zo helder en zo klaar als het is. Ik zal bijna een paar voorbeelden noemen, maar die zijn zo bedroevend, dat moet ik eerst weer gaan verwerken. Want anders ga ik weer dingen misschien zeggen die hatelijk zijn. Dus dat moet ik eerst maar weer verwerken, wat ik er daarvan gehoord heb. Als het wat kalmer is, dan zou ik misschien het nog een keertje zeggen. Wat men er tegenwoordig van maakt. En wat men denkt dat het is. Nee, die schilderijen. Die moeten duidelijk maken Christus. Nog eentje. Nou, we kijken naar het einde wel. Want nog een beroemde schilder. In Engeland. En hij schildert een koning. Het is niet Christus. Maar de koning van Engeland. En die koning van Engeland die zit in een prieeltje. Het gaat om de koning. Maar nu heeft die schilder, die heeft zo'n prachtig schilderij gemaakt daar in die tuin. En dan heeft hij het vol bloemen gezet. Prachtig. Prachtig. Nou, je ziet het alweer gebeuren, hè, dat die bloemen komen. Hè, en dan allemaal bloemen in de tuin, in dat prieeltje rondom. Met bakken en met veel. Iedereen keek naar de bloemen. En niemand naar de koning. Ze wisten het niet eens het aangezicht van Jacobus te herinneren. Maar die bloemen die waren toch zo mooi. Die hele tuin van bloemen. Hè, dus de koning, daar werd niet op gelet. Zijn gezicht herinnert ze niet meer. Maar er wordt allemaal gesproken over die bloemen. Nou ja, Paulus heeft deze retorica best wel onder de knie. Om heel veel van bloemen te zeggen. Als ik dan kan zeggen dat die overbloemt te spreken, dan is het Christus. En als het dan over Christus hebt te gaan, dan spreekt hij van de bloem. De roos van Sadon, welke de lady te talen is. En zoals het Salomo gedaan heeft, en ik krijg de koning, die krijgt totaal in het gezicht. Want deze is blanke, deze is rode, die draagt de banier boven 10.000. En deze is mijn liefste, dit is mijn zielenvriend. Hij die van middernacht te staan is, dat is Christus, Jezus is bij alles. Over bloemen? Ja, die moet je toch niet op de kist leggen. Daar hoef je dat dan ook niet met die kist te leggen. Die moet je in de tijd geven, zegt Dominik. Nou ja, de oudere mensen hadden niet zoveel met bloemen op. Want daar hadden ze niet zoveel tijd aan. Die dingen gingen toch steeds weer verwelken. Maar deze bloem verwelkt niet. Eeuwen door. Wordt Jezus Christus dan verkondigd. uit de gekruisigde Christus.
Mijn Christus, zegt hij, uit de gezegende Christus.
Nou, de predikatie besluitende. Als u nou dus dan de toevlucht neemt tot de filosofie, tot de prediking van de wet en de prediking van zeden en van valse mystiek en bewegelijke woorden en allerlei bedenksels, dan is het mis. Dan ben je geen kind van God. Maar als je dan de toevlucht neemt tot de almacht en tot de wijsheid en tot de kracht van Christus, zo doet een kind van God. En als je zegt, hoe doe je dat dan? Dan zegt hij, dat doe je door de geest Gods. Want anders doe je het andere. Door de Satan. Want die heb je zinnen betoverd. Maar door de geest Gods komen wij bij de gekruisigde Christus terecht. En door de andere geest die uit de afgrond is, word ik verleid en betoverd. Met al die wazige dingen. Met al die valse mystiek, inbeeldingen. Misleid. Dacht je dat ik er geen verstand van heb, zegt David. Paulus is echt een theoloog. Echt een theoloog. Die moet maar rekenen dat hij daar op de academie van de Joodse kerk goed ingewijd is in de tradities en in de werken die dan door de rabbijnen worden voorgeschreven. Dacht je dat hij niks van retorica wist en van filosofie? Jawel, dat had hij wel. Maar hij heeft het allemaal achter zich gelaten. Hij heeft het allemaal als niets geacht. Hij heeft het allemaal als schade en drek geacht. Hij acht alleen Christus. Alleen Christus. De gekruisigde Christus. Dat acht hij. En daarom waarschuwt hij en bestraft hij deze uitzinnige gelaten. Dat zij zich van zijn preken onttrekken. En dat ze terugvallen in de wet. En dat ze andere leraars verkiezen dan de godsgeroepen knechten. En alzo dwalen, dwaallichten. Kom tot Christus. Keer terug tot Christus. Tot God. Tot zijn Christus. Onze Christus. Mijn Christus, als het goed is. Amen. Wij willen zingen Psalm 14, vers 7. O daalde het heil uit Sion spoedig neer. Voor Israël, God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden. En Israël al juichend geven de eer aan zijn eer. Psalm 14, vers 7.
Tracht aan uw harten te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde God die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.